U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik mag met u lezen Deuteronomium 29 vanaf vers 10 en heel hoofdstuk 30. Iets lager. U staat heden allen voor het aangezicht van de Heere uw God, uw stamhoofden, uw oudsten en uw beambten, alle mannen van Israël, uw kleine kinderen, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw tentenkamp is, van uw houthakker af tot uw waterputten toe, om het verbond van de Heere uw God en zijn vervloeking binnen te gaan, dat de Heere uw God heden met u sluit, opdat hij u heden voor zichzelf tot een volk bevestigt en hij voor u tot een God is, zoals hij tot u gesproken heeft en zoals hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de Heere, onze God, en met hem die hier heden niet bij ons is. Want u weet zelf hoe wij in het land Egypte gewoond hebben en hoe wij midden door het gebied van de volken kwamen waar u doorheen trok. U hebt hun afschuwelijke afgoden en stinkgoden gezien die zij hadden, hout en steen, zilver en goud. Laat onder u geen man of vrouw, gezin of stam zijn die zijn hart heden van de Heere onze God afkeert om de goden van deze volken te gaan dienen. Laat onder u geen wortel zijn die gal en alsem voortbrengt. En het zal gebeuren als hij bij het horen van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegent door te zeggen: ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart volg. De overvloed zal de dorst wegnemen, dat de Heere hem niet zal willen vergeven. Dan zal de toorn van de Heere en zijn naijver tegen die man ontbranden en alle vervloekingen die in dit boek geschreven zijn, zullen op hem rusten. De Heere zal zijn naam van onder de hemel uitwissen. De Heere zal hem voor dit kwaad afzonderen van al de stammen van Israël, overeenkomstig alle vervloekingen van het verbond dat beschreven is in het boek met deze wet. Dan zal de volgende generatie, uw kinderen die na u opstaan en de buitenlander die uit een ver land komt, als zij de plagen van dit land en zijn ziekten waarmee de Heer het getroffen heeft zien, zeggen dat heel zijn land zwavel en zout een brandplek is, dat het niet wordt bezaaid en niets opgroeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de Heere omgekeerd heeft in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Dan zullen alle volken zeggen: waarom heeft de Heere dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van zijn toorn? Dan zal men zeggen: omdat zij het verbond van de Heere, de God van hun vaderen, dat hij met hen gesloten had toen hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen, goden die zij niet kenden en die hij hun niet toebedeeld had. Daarom is de toorn van de Heere ontbrand tegen dit land en brengt hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek beschreven zijn. En de Heere heeft hun uit het land weggerukt in toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen weggeworpen in een ander land, zoals het op deze dag is. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. Beloften van verlossing. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer te harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloedig geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn in acht te nemen, wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, want dit gebod dat ik u heden gebied is niet moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: wie zal voor ons naar de hemel opstijgen en het voor ons halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden, want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft hun te geven.
Ja, dan mag ik verder gaan met Jesaja 61 vanaf vers 10 tot hoofdstuk 63 vers 9. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene en tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U, die het volk aan de Heere doet denken, genu geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Nooit zal ik u koren meer geven als voedsel aan uw vijanden. En nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt. Maar wie het inzamelen, zullen het eten en de Heere prijzen. En wie hen oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk. Verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen. Steek een banier omhoog boven de volken. Zie, de Heere heeft het doen horen, tot aan het einde der aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten van de Heere. En u zult genoemd worden, gezochte, stad die niet verlaten is. Wie is deze die uit Edom komt? In helrode kleding uit Bozra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Waarom is het rood aan uw gewaad en is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn, hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat, heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp. Ik ontzette mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm aan mij heil verschaft en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen. Ik zal de goede tierenheid van de Heer in herinnering roepen, de loffelijke daden van de Heere, naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan, de grote goedheid voor het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid en naar de veelheid van zijn goede tierenheid. Want hij zei, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. Zo werd hij hun tot een heiland in al hun benauwdheid, was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van wel eer. Dan gaan we nog even verder naar Johannes 15, vers 1 tot 11. En dat is een mooie stuk van de ware wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in een wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hen, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover.
Dank jullie wel. Dat was een aardige lap tekst om voor te lezen. Dit is alvast jouw water, Gerrit-Jan Verloor. Ik zal een gebed uitspreken en dan is het woord aan Gerrit-Jan. Almachtige Vader, dank u voor uw woord dat opener is en wat open ligt. Waarin u tot ons spreekt, tot ons hart spreekt. En bid u ook voor Gerrit-Jan, wat u hem zegene, ook op dit moment, dat uw woorden door me heen zullen stromen. Dat vragen we in de naam van de God en Vader, onze God en Vader. Amen.
Shabbat shalom allemaal. We staan op de drempel van en gaan naar een nieuwe maand. De naam Tisri. En die maand wordt genoemd de feestmaand. Ja, waarom? Hele belangrijke gebeurtenissen. We weten van Loofhuttenfeest, halverwege de maand. Maar dan ook een gedenkdag, grote verzoendag. En een gedenkdag Yom Teruah. Nou, de lezing van deze ochtend uit Deuteronomium laat zien dat het volk op de drempel staat van te gaan naar de zevende maand. Ze zijn nog in de zesde maand. Dus het getal 6 staat centraal in het gedeelte, maar het gaat naar het getal 7. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat getal 7 te maken heeft voor ons direct met de Shabbat. De zevende dag. En in die Shabbat begrijp je dat God daarin alles wil heiligen. Hij rust op die dag. Hij heiligt die dag. Opdat alles komt tot zijn bestemming. Maar als Mozes daar staat, vlak voor die overtocht van de Jordaan, op de drempel naar het beloofde land. En wat is het beloofde land? Het koninkrijk. Heel eenvoudig. Op weg van uit Egypte gaan naar het beloofde land betekent de weg door de woestijn. Ja, vooraf gaan door de Schaalzee, de doop. Maar de woestijn is de wereld. De wereld waarin we leven. Met alles wat we als mensen kunnen ervaren. Van moeite, pijn, verdriet. Nou, en dat komen we allemaal tegen in de woestijn. Ik vind, ja, zie je eigenlijk de levensgeschiedenis van hoe mensen in deze wereld leven. En kunnen zuchten. Maar toch is er een God. Wel degelijk. En wat doet Mozes? Hij sluit aan bij datgene wat God doet aan mensen in deze wereld. In de woestijn. Mozes, eigenlijk, gedenk. Wat moet je gedenken? Tzikor et Yom HaShabbat, staat er in Exodus. Als Mozes aansluit bij wie God is voor de mens in deze wereldtijd, dan moet je begrijpen wat de betekenis is van het verbond. Het verbond met het volk Israël op de Sinaï, het Sinaïtische verbond, is het verbond waarin God wat doet. Hij geeft het volk een teken, wat heel bijzonder is, het teken van de Shabbat. En dat teken komt na een ander teken wat met dit volk gesloten is. De besnijdenis. Dus het verbond van God met Abraham is verbond in de besnijdenis. Abraham, wees een dienaar van mij en leef onberispelijk. Dat is eigenlijk wat God zegt tegen Abraham. Het volk dat uit jou zal voortkomen in deze wereldtijd... In deze wereldtijd zal een volk zijn wat een zegen zal mogen zijn. Omdat ik met jou een verbond sluit en jouw zoon en met jouw kleinzoon. Nou, we weten van Abraham, Isaac en Jacob, belangrijk. Dit verbond is onvoorwaardelijk. Zo is God. Die ziet naar de zondeval. Het was allemaal zo goed. En God schiep die wereld. En op de zevende dag rustte hij. En hij heiligde die dag de Shabbat. Maar toen kwam de breuk. Dat Adam en Eva door die breuk van God gescheiden werden. En je ziet dat de mens na die tijd, in deze wereldtijd, weten van moeite, zorg, pijn. Maar ook weten van blijde dingen. Maar het belangrijkste is om aan te sluiten bij wie God is. Israël Shema. God heeft verbond met je gesloten. Hoor Israël. In het verbond komen wij dan tegen hoe God spreekt in die 10 woorden. De 10 Devarim. En dat is Devarim. Woorden. 10 woorden. Nou, de hele wereld moet ze kennen, die 10 geboden, in feite. Ja, het zijn 10 geboden voor de hele wereld. Maar Israël is geroepen om het volk te zijn dat leeft bij die 10 geboden. Hoe beginnen die 10 geboden? Heel belangrijk. Ik ben de Heere God die u uit Egypte land geleid hebt. Dus in die wereldtijd weet je al, Israël, dat er iets met jou gebeurd is. En dat is wat Mozes voortdurend zegt tegen het volk. Gedenk. Gedenk wat God al gedaan heeft. Opdat je in de woestijn, in die wereldtijd, vol kunt houden. Vol kunt houden om behouden aan te komen. En wat zie je dan? En dat is de realiteit van wat Mozes zegt. De zegen, maar dat willen we allemaal. Maar ook de vloek. Want een hele generatie komt om. Je moet je voorstellen dat Mozes met dit trauma, nu spreekt tegen het volk dat niet meegemaakt heeft de uittocht uit Egypte. Dat is een geschiedenis van hun ouders. En die staat hier vlak voor die drempel. Het gaat van de 6 naar de 7. Maar hoe kan hij het volk duidelijk maken dat ze niet in de lijn van hun ouders zondigen, in de lijn van Adam en Eva zondigen? Ja. Allemaal mensen toch? Allemaal van Adam en Eva. Zondigen allemaal. Nou ja, hoort het toch bij? Nee, zegt Mozes. Als je nu God leert kennen, hoort dat er niet bij. Want tegen Abraham wordt gezegd, wees onberispelijk. Kan dat? Ja. Omdat God een onvoorwaardelijk verbond gesloten heeft. Dat is bijzonder. God zegt, van mijn kant doe ik alles om het verbond te houden. Hoe Abraham, Isaac en Jacob ook of het volk daarna geleefd heeft, dat verbond staat vast. Onomstotelijk. Dat is de zekerheid dat de 7 uiteindelijk het teken is van Gods trouw. Ook al leef je als mens in het teken van de 6. 6 dagen lang. Ja, de week is lang. 6 dagen. Het is maar 1 dag die geheiligd is. 1 dag die bijzonder is. Maar 1 dag om te gedenken. Gedenken, Israël, je bent getrokken uit land Egypte. Daar verlost van de afgoden. En ga niet, als je beloofd land binnenkomt, aan die verleiding toegeven, om ook weer de afgoden te dienen van dat volk wat daar leeft. De volken die daar leven. Dat is de waarschuwing. Kijk uit, jullie ouders weten dat ze verlost zijn van die afgoden. Wat zijn afgoden? Het geschapene. Als je denkt dat het besnijden is, is het eigenlijk het teken van het verbond dat wat niet gedaan wordt. Dat je beseft, het leven gaat niet op in de seksualiteit. Hang niet af van de seksualiteit. Daar waarschuwt Mozes voor. Denk aan de verleiding van de afgoden. Hout en steen. Maar in feite om te hoereren. Dat is de boodschap. Want God wil getrouwd zijn met zijn volk. En het volk moet daarom daaraan leven. De bruidegom en de bruid. En weet je toch van de Sinaï? Hoe dat verbond gesloten werd. Het verbond van trouw. Huwelijkstrouw. En Mozes vindt het heel spannend. Want hij weet van de ervaring van mensen. Hoe ze weer zo gauw hun eigen weg gaan. Hun eigen weg. Niet de weg van de Heer. Maar de weg van de Heer is de weg dat je het koninkrijk binnen zult gaan. Nou, het verbond op de Sinaï is voorwaardelijk. En daarom zegen en vloek. In feite kun je zeggen, wat Mozes hier zegt, geldt voor de wereldtijd van ons mensen. Zegen en vloek als een waarschuwing dat je niet zonder God kunt. Dat is de bedoeling. Om je laten zien van, mens, jij bepaalt niet jouw leven. God bepaalt de wereldtijd in zegen en vloek. Opdat je aan de hand van de vloek tot bekering kunt komen. Dat is eigenlijk ook het bijzondere van Abraham. Hij wordt geroepen, God zegt, Abraham, ik ga Sodom en Gomorra vervloeken. Doet Abraham? Ach Heer, als ze 50 zijn, 40 zijn, en dan komt hij uit met 10. Minyan. Als er 10 rechtvaardigen zijn, hoort God uit de hemel. Moet ik even zeggen tegen de mannen, dat geldt dus voor de mannen, hè? Maar voor 1 vrouw is het al voldoende, hoor, als ze bidt. Een vrouw mag weten, er zijn niet 10 nodig. Voor een vrouw is God hoort het gebed van een vrouw. Maar 10 mannen zijn nodig, op zijn minst 10. En dan pas gaat God zeggen, ja, ik hoor. Nou, er waren geen 10. En Mozes noemt het ook. Die vervloeking zal zijn zoals Zeboim, Adema, Sodom en Gomorra. Hij noemt het bij de naam. Van jullie weten toch wat er gebeurd is? Denk aan Abraham, jullie vader. Het wordt net aan Abraham wie hij is. Dat hij op de bres staat. En zo moet Mozes dit volk voorhouden. De weg naar leven. Maar zeggen we dan. Als je al die vervloekingen leest, zeg je. Het beneemt je de adem. Echt waar. Je denkt. Och mensen. Moet dat nou zo? De gevolgen van die vloek. Moet dat nou echt? Is die breuk zo onherstelbaar? Deze wereld is overgeleverd. Lijkt wel aan de vloek. Nee. Maar wel als waarschuwing. En dan zien we hoe bijzonder het is. Gaan van de 6 naar de 7. Sluiten we aan, haken we aan vanuit dit gedeelte op de Shabbat voorafgaande aan Yom HaZikaron. Ja, dat is natuurlijk Teruah, maar daar ga ik niet over hebben. Dat is pas komende maandagavond. Of dinsdag, dat we spreken. Dat is Teruah. Maar de dag wordt ook genoemd HaZikaron. Yom HaZikaron. Dag van gedenken. En het sluit aan bij de Shabbat. Gedenk. Sikor. Et Yom. HaShabbat. Gedenk de Sabbatdag. Dat gij die heiligt. En dan is het bijzonder hoe dus vanuit die 10 geboden dit verwijst Sikor HaYom HaShabbat Et Yom HaShabbat gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Dat sluit aan bij de schepping. 6 dagen zul je arbeiden, maar de 7e dag, omdat God de hemel en de aarde geschapen heeft, het sluit aan bij de schepping. Belangrijk om te begrijpen, hij begon zo goed met de schepping. Maar door de vloek van de zondeval leven in deze wereldtijd. We leven in deze wereldtijd. Van een wereld die niet verlost is, niet bevrijd is. Maar we staan op de drempel in deze wereld naar de 7. Naar Yom HaZikaron. Op de drempel om te begrijpen dat er iets bijzonders is te vertellen over het verbond met de Sinai, de 10 geboden. En het 4e gebod aansluit bij de schepping. Hier zien we naar voren komen. Ik ben de Heere God die u verlost hebt uit Egypteland. De schepping zoals het begonnen is, er is herstel mogelijk in de weg die God gaat. Adam en Eva zien we, het gaat helemaal niet goed. De zondvloed, opnieuw, torenbouw van Babel. Maar dan, Abraham. Geweldig. Abraham, een vriend van God. En Abraham gaat God iets nieuws doen om dat onherstelbare van zonde, dood, met alle gevolgen van dien, te overwinnen. Moet overwonnen worden. Hoe kan het overwonnen worden? En dat lezen we heel bijzonder. We gaan even kijken. Daar staat hij. Ja. Dat noemen we 29 vers 1. Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heer Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab. Naast het verbond dat hij met de gestorten had bij de Horeb. Dus verbond bij de Sinai heb ik over gehad nu, heb ik uitgelegd, 10 geboden. Maar hij voegt iets toe, iets heel belangrijks. En daar is alles op gezeerd om het koninkrijk binnen te kunnen gaan. En wat is dat nu? Over het algemeen wordt dit gelezen als vernieuwing van het Sinaïtisch verbond. In de zin van een herhaling. Maar het is niet zo. Het is een nieuw verbond. En het nieuwe verbond sluit aan waarbij. Ik zal het lezen. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Hey. Besnijdenis bij Abraham als een teken van dat leven niet opgaat in seksualiteit. Die betekenis heeft besnijdenis. Maar de Shabbat heeft een betekenis van dat je leven niet opgaat in productiviteit, in arbeid. God geeft de zegen van je arbeid. Niet ben je jezelf tot een zegen in de arbeid. Dat is het verschil. God wil niet dat je geschapenen dient, de afgoden, maar hem als schepper. Een hemelhoog verschil. Hemelhoog verschil. Die de schepper, hij die alles geschapen heeft, hem die alles toekomt, hem die alles toebehoort, van hem is alles. En daarom, Mozes, geef ik je een teken dat de besnijdenis van de voorhuid bij de man wordt de besnijdenis van je hart. Wat bijzonder, hè? Dus het verbond met Abraham wordt hier nieuw gemaakt. Om God uw heer lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel, zodat je zult leven. Dan gaan we naar die volgende tekst. De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons, onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze Torah wel te doen. Ja, wat Mozes uitlegt aan Torah, die woorden gelden als geopenbaard. Hij openbaart wat de wil is van God. Uw wil geschieden. En dan? Uw koninkrijk komen. Dus Mozes doet eigenlijk een beroep op: ga nu doen de wil van God. Ga nu doen de gehoorzaam. Hij weet uit ervaring, trauma, een hele generatie omgekomen. Als gevolg van de zonde. Ongehoorzaamheid. Ik moet ze waarschuwen. Maar hier geeft hij iets door van God wat geopenbaard wordt. Maar wat nog verborgen is. Want de harten zijn nog niet besneden. Dus wat hij zegt is geopenbaard. Maar dit is dus een belofte. Dit is een belofte die God geeft. Ik zal dit gaan doen. En we weten waar deze belofte op slaat. Wij vieren Shabbat als de dag van de Heer, de zevende dag, maar in verband ook met Yeshua. En wat is er gebeurd met Yeshua op de Sabbatdag? Lag in het graf. Word je er blij van? Ja, heel blij. Omdat Yeshua zelf de dood inging. Het leek onherstelbaar te zijn. Hoe kan die breuk genezen worden? Na Adam en Eva. Zondvloed. Torah. Die breuk kan genezen worden. Heenwijzen naar Yeshua. Hij is de besnijdenis van ons hart. Geweldig. Hij doet ons kennen van binnenuit wie God is, zijn vader, als de God van Israël. Twee dingen. Als zijn vader, persoonlijke relatie. Dat is de God van Israël. Mondiaal. Hey. Mondiaal. Ja, als je over Israël praat, is mondiaal. Israël het ene volk apart. De hele wereld is Ja, laat ik zeggen, weet van dit volk. Ja, het volk wordt steeds veroordeeld. Ze weten van het volk. Dit volk is anders dan de andere volken. Ook al gedraagt het zich niet als anders dan de andere volken. Het is wel geroepen om te zijn een volk anders dan de volkeren. Gebaseerd op de besnijdenis van het hart. Ga verder kijken. Ja. We gaan nu naar Yeshua. Om te zien van hoe belangrijk het is om in Yeshua te zien hoe Jesaja als profeet verkondigt Yeshua. Nou, dat is de dag van Yom HaZikaron. Want er staat dus Yom HaZikaron, maar wat gedenk je? Gedenken is niet alleen herinneren, maar gedenken is om naar het verleden te kijken en om opdat de toekomst opengaat. Dus je komt in terreinen met het verleden, opdat de toekomst opengaat. Niet eerder, wanneer je zonde beleden hebt, in de reine komt met de dingen die verkeerd zijn. Niet eerder kan de toekomst voor je opengaan. Je blijft steken in de dingen van jezelf, zolang je niet zonde beleden hebt. Je komt de reine met het verleden en de toekomst gaat dan met open. Nou, dat is dus wat Jesaja hier verkondigt. We zitten nu op de 27e dag van Elul. Elul is de zesde maand. Een maand bijzonder, omdat die hele maand lang het volk Israël weet, zal Mozes ooit terugkeren? Mozes is weer de berg opgegaan. Maar zal hij terugkeren? En als hij niet terugkeert, hebben ze een probleem. De zonde van het gouden kalf. De zonde van het geschapene vereren boven de schepper. Dat is de betekenis. Het geschapene wordt geëerd boven de schepper. En op de eerste Tishri moet nog 10 dagen duren tot Yom Kippur. En dan op de 40e dag precies Elul, een maand, 10 dagen erbij. Mozes komt de berg af. Hij komt de berg af. Hij is gekomen uit het heilige der heiligen. Hij is als de hoge priester. Die berg afkomt. Zoals op Yom Kippur de hoge priester uit het heiligdom komt. En men weet, hij is geweest in het heilige der heiligen. 1 keer in het jaar mocht hij daar naartoe. Dus precies op Yom Kippur komt Mozes naar beneden. Hij komt uit het heilige der heiligen. En hij is de hoge priester die wat laat zien. De hoge priester had een tulband van linnen. En er stond een plaat opgegraveerd. De heiligheid van de Heer. De heiligheid van de Heer. Dus op het moment dat Mozes van de berg afkomt, is het volk verzoend. Yom Kippur, is volk verzoend. God kan verder met hen trekken. En dat gebeurt dan ook op het moment dat Mozes hen toespreekt. Hij weet, ik kan nu het volk binnenleiden. Nee, hij niet. Nee. Yeshua. Jozef. Hij niet. Yeshua. Yeshua zal dit volk het koninkrijk binnenleiden. Op basis van dat het hart besneden is. Want Yeshua is de besnijdenis. Dus als we bidden voor het Joodse volk nu, dan bidden we, Heer, ze lezen de Torah. Naftali Bennett, je bent een Torah. Je leest de Torah, je wilt de Torah doen. Doen. Dat jouw hart wordt besneden. Dat de harten worden besneden van de Joden als ze bijeenkomen op Grote Verzoendag. Dat God de wonderen gaat doen. Prachtig. Mozes was in zijn handelen het beeld van Yeshua HaMashiach. En ook het beeld van de hoge priester. Hoge priester komt op Grote Verzoendag naar buiten en het volk weet dat de verzoening heeft plaatsgevonden. Nou, de verzoening heeft plaatsgevonden niet vanwege het volk in haarzelf. In haarzelf is ze onwaardig, maar omdat God genadig is. Komt de grootheid van God naar voren. Hè? De schepper God is ook de verlosser God. Heerlijk, hè? God die alles geschapen heeft, maar hij is ook de verlosser. Hij doet iets wat zo bijzonder is. En de hele mondiale wereld, niet alleen persoonlijk, zeggen wij dan, ja, persoonlijk. Ja, maar, joh, het gaat niet alleen om jou als persoon. Het gaat om Gods plan met de hele wereld. Zijn koninkrijk moet doorbreken in de hele wereld. Hoe kan God via Israël deze wereld daarmee kennis laten maken? Nou, dat kan doordat Jesaja het uitzingt, uitjubelt als het ware. Want hij werd bekleed met de kleden van Yeshua, het heil. Is dat Yeshua? Yeshua T, staat er. Maar afkomst van Yeshua. De mantel van gerechtigheid heeft hem omgedaan. Yeshua. Want Paulus zegt, maar bekleed u met Yeshua Messias. Bekleed je. Niet alleen van binnen, je hart. Bekleed je, omkleed je. Hij is ons heil. Hij is alles. En dat is belangrijk om te beseffen. Wij zijn gelovigen die door de Messias, Messias van Israël, ingeleefd zijn bij het volk. Belangrijk. Belangrijk om te beseffen dat Yom HaZikaron, Yom Teruah, bezuinendag, het feest is. De oproep om op de bruiloft te komen. Aankondiging van een bruiloftsfeest. Nou, het is ook gezegd. Heel mooi voor de kinderen. Is het gezegd. De aankondiging voor de bruiloft komt eraan. De feest komt eraan. Maar als we kijken naar de zeven, beginnen met die eerste dag. Tiende dag. Vijftiende dag. Dat bruiloftsfeest is natuurlijk de vijftiende dag. Waarom? Een volle maan. Vier feest. Op de eerste dag is die maan haast niet te zien. Er wordt een kleine sikkel. Heel klein. Vijfde dag is volle maan. Dan vier uitbundig feest. Loofhuttenfeest. Bruiloft. En de bruiloft gaat vooraf Yom Kippur. En ik zei bidden dat de Joden mogen weten, mogen zien wie Yeshua is. En dan staat er een tekst die ik zo bijzonder vind. Ook weer uit de Joodse Bijbel, zeg maar even. Tenach, Joodse Bijbel. Prachtige Joodse Bijbel. Zacharia. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zullen over hem rouw bedrijven. Golgotha, ja. Die zij doorstoken hebben. Waarom Golgotha? Om te beseffen dat Golgotha heen wijst naar Yom Kippur. Dat de basis van Golgotha is het gebeuren van Yom Kippur. Verzoening tussen God. Vergeving kun je zeggen, Golgotha. Maar verzoening na de vergeving. Vergeving, Golgotha. Verzoening. Naar de vergeving. En dat dan we mogen weten hoe wat Mozes uitspreekt naar zijn volk ook nu hetzelfde is dat we zeggen van met Mozes, volk van Israël. Je bent in 1948 teruggekeerd. En precies datgene wat Mozes allemaal zegt zou gebeuren. Ballingschap vanwege de zonde, maar terugkeer vanwege Gods onvermijdelijke trouw. Het land beërf je, wat ik aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. En ze komen het land binnen. En zijn land binnengekomen. Maar waar wacht God op? God wacht erop dat de gelovigen in de wereld wakker zijn. Als die bruiloft er aankomt, voor wie is die bruiloft dan bedoeld? Voor de bruid. Wie is de bruid? Zijn wij dat? Het verbond van God op de Sinaï is het huwelijk tussen God en zijn volk. En wat volk ontrouw was, heeft God in Yeshua een nieuw begin gemaakt. Yeshua, God, opnieuw. Zijn bruid op het oog heeft. Zijn volk Israël. Dat heeft dus mondiaal, hè, betekenis. Mondiaal betekent dat enorm veel voor de hele volkerenwereld. VN enzovoort. Waar gaat het naartoe? Spannend. Maar gelovig, als je wakker bent, hoor bij die vijf wijze maagden. En heb de olie van de Ruach HaKodesh. De olie, olijfolie van de kandelaar. In het heilige, die olie. Wees het licht de wereld. Dan ben je wakker. Heb je genoeg olie. Als je dwaas bent. Ja. Yeshua zal terugkomen. Zal zijn bruid halen. Wie is de bruid? Wij zijn de bruiloftsgasten. Zoals Yeshua ook zelf zegt. De bruidegom is. Waarom vasten jullie? Als de bruidegom er is. En heeft hij over bruidsgasten. Discipelen zijn bruidsgasten. Als het ware een beeld van de gemeente. Die wordt ingelijfd in Israël. Zijn bruidsgasten. Wij moeten wakker zijn. En spreken over. Hetgene wat er gaat gebeuren met Israël. Hoe God. Heel bijzonder ons waakzaam wil doen zijn. Nou, dan gaan we eens kijken hoe dat wordt uitgelegd in een heel mooi gedeelte van het Hooglied. Het Hooglied, volgens Joodse uitleg, is het hoofdstuk 4 van Hooglied, slaat het op Israël. Nou, dat is hoofdstuk 4. Ik ga het niet hebben over hoofdstuk 4, ik ga het hebben over hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5. Maar het geeft niet. Want hoofdstuk 4 is belangrijk, staat ertussen. Maar wat is nu de essentie wat er staat in Hooglied 2? Dat ga ik lezen. En de gemeente van gelovigen in de wereld zijn wij. Welke plaats neemt zij als ingelijfd bij het volk Israël in? Het wordt in het Hooglied uitgelegd als volgt. De bruidegom bezingt zij, de bruid. Bezingt de bruidegom met de woorden, zijn manier over mij is de liefde. Nou, dat is mooi, hè? Zeg Yeshua, Yeshua, hij is alles. Hij is ook kostbaar. Zijn bloed, voor jou vergoten. Hij heeft alles voor jou overgehad. Hij is dood ingegaan. Mooie woorden, zijn manier over mij is de liefde. Prachtig, hè? Maar vervolgens komt het moment dat de bruidegom haar oproept om op te staan. Omdat de winter voorbij is en hij zegt dat de vijgenboom inmiddels in bloei staat. 2000 jaar lang heeft geduurd de wintertijd. En nu weten we ook met Lucas over de eindtijdreden dat Yeshua zegt, als je de vijgenboom ziet uitbotten, weet je dat de zomer erbij is. In 1948 is die vijgenboom gaan uitbotten. Dus je weet dat de zomer erbij is. Die moet ik doen. De zomer is nabij. Maar nu. Zij begrijpt, die bruid, dat de kleine vossen, die anders de wijn gaan bederven, moeten worden gevangen. Dus ja, wij zijn als gelovigen bezig, we moeten dingen op orde hebben. We komen bij elkaar samen en we hebben onze dingen. Alleen heb je nieuwe dingen en je hebt de uitdagingen. Maar goed, we moeten kijken van, we moeten niet verleid worden om de kleine vossen toe te laten dat die onze wijn gaan binnendringen. Elke gemeente die messiaans is, moet uitkijken van, we moeten één zijn. Kijk uit voor de kleine vossen. Ze zijn geniepig, hè? Vossen. Die willen wijn gaan bederven. Mag niet gebeuren. Maar dan in het middendeel van het Hooglied gebeurt er iets schokkends. Als de draagkoets eenmaal is gearriveerd met de bruidegom, is zij in slaap gevallen. En de bruidegom die vraagt nadrukkelijk of ze wil open doen. Yeshua zegt, ik klop op de deur. opdat de oproer gedaan wordt. En dan gaat hij maaltijd met je houden. Feest vieren, barrelsfeest. Hij klopt. En ze is in slaap gevallen. Als je kijkt naar de 10 maagden, alle 10 in slaap gevallen. Niet verwonderlijk, want 2000 jaar lang sliep de kerk ook. Voor het grootste deel. Dus het is niet verwonderlijk. Pas na 48 worden we wakker, langzamerhand. Maar het is een moeizaam proces. Zolang winterslaap gehad, 2000 jaar. En nu pas wakker. Maar zijn we echt wakker naarmate de tijd verstrijkt? Zijn we echt wakker? Nou, het blijkt dat de bruid denkt, moet ik mijn daagskleed weer aantrekken, dat ik net heb uitgedaan. Ik lig lekker te slapen. Moet ik het weer aandoen? Ik heb me al gewassen. Moet ik weer opnieuw moet ik opstaan? Nou, in ieder geval, ze wil niet open doen. En uiteindelijk doet ze het open. En dan is de bruidegom weg. Toen ik me bezig was, dacht ik, waar slaat het nu op? Nou, ik denk dat het slaat op komende eerste dag van Tishri, 7e maand. Wil je het koninkrijk binnenkomen, 7e maand, dan is het de dag van gedenken. Wat gedenk je? Verlossing. Een verlossing. Voor wie? Persoonlijk, allereerst. Maar dan mondiaal. Want zou God deze wereld onverlost willen laten? Tuurlijk niet. Hij is bewogen met deze wereld. We zijn bewogen met alles wat er gebeurt. Afghanistan, Libanon, Noord-Op, te veel landen. Dit is ongelooflijk. Maar God is de schepper. Hij heeft alles in zijn hand. Hij regeert. Wees wakker. En waar heeft het mee te maken? Om wakker te worden. Dat de gelovigen in de wereld beseffen, ingelijfd in het volk van Israël, is de weg van behoud. Is de weg van de zekerheid om te weten dat je genoeg olie hebt. Maar als je de weg van God niet ziet met Israël, dan is het persoonlijk gericht. Maar niet mondiaal. Nou zou Mozes, als hij spreekt tot het volk, alleen maar bedoelen, dit is voor mijn volk, hij weet, opdat Israël een licht zal zijn voor de volkeren. Want aan Abraham is beloofd, wie Abraham zegent, wordt gezegend. En dat het door zal gaan naar alle geslachten. Dus die zegen van Abraham is, de hele wereld moet vol worden van de kennis van God. Niet alleen persoonlijk. Dan kom je in het doodspoor terecht. Persoonlijk en mondiaal. Dat betekent, het plan van God is, daar moet je naar kijken om te weten, Heer, wat moet je aan het doen? Dat we biddend en wakend, meer dan ooit in deze tijd, biddend en wakend voor het volk Israël, gaan zien dat alles moet gebeuren met de Aliyah, dat het allemaal past in het plan van God, maar dat Hij uiteindelijk zijn bruid op het oog heeft. Maar dan kijken we naar verderop in Jesaja. We hebben gezien dus Jesaja van die kleden van het heil, maar nu ook voorafgaande aan Jesaja, dat is het, zijn de eerste twee versen, dat Yeshua zegt, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van Adonai. Hij zegt, ik ben gekomen om uit te roepen. Nou, dat is ook zo. En het is de fase van het lam, zo noemen we dat. Hij heeft 3 jaar lang als lam gepredikt, verkondigd en laten zien wie hij is. Als een lam, de eerste fase. Maar de tweede fase, dat hij de leeuw van Juda is, spreekt niet uit. Hij stopt vlak voordat hij zegt, en de dag van de wraak van onze God, dat is de fase van de leeuw van Juda. Wat Yeshua doet naar de schriftgeleerden en fariseeën toe, is weer voortdurend waarschuwen, kijk uit, kom op tijd tot bekering, opdat je niet in het oordeel komt. Welk oordeel? Het oordeel van de fase van de leeuw van Juda. En wanneer is dat gebeurd? Ja, 70. Wordt de tempel verwoest. Jeruzalem verwoest. Er vloeit bloed van miljoenen, miljoenen Joden. Een catastrofe. Die wordt herhaald in 135 na Christus. Met Bar Kokhba. Maar dan zie je dus hoe de opstand van het volk tegen Romeinse overheerser leidt tot een verschrikkelijke lot voor het Joodse volk. En we zien daarin waar Yeshua voor gewaarschuwd heeft. En hij waarschuwt de Messiaanse Joden, vlucht naar Pella. En ze doen het, ze worden behouden. Dus letterlijk, wanneer ze naar Yeshua luisteren en doen wat hij zegt, gebeurt ook dat zij ontkomen aan het verschrikkelijke oordeel. Maar nu komt het. Na 2000 jaar zie je opeens dat het net andersom is. De missie van Yeshua, het lam van God, heeft hoe lang geduurd? 2000 jaar. Maar de leeuw van Juda, en je kunt lezen in Openbaring, staat letterlijk ook, de boekrol wordt geopend en de oordelen komen. Hij is het lam, eerste fase, bij Israël. Maar ook tweede fase. En de leeuw, er staat letterlijk ook leeuw van Juda, die oordelen zijn de tweede missie van hem. En dat gaat gebeuren in de wereldtijd. De oordelen. Omdat de leeuw van Juda oordeelt op grond van het afwijzen van hem als lam. Dat lezen we ook in Lucas 4. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van Adonai te preken. Nou, dat is dus precies wat Lucas zegt, naar aanleiding van Jesaja, het begin van Jesaja. En opnieuw in Matthäus, want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Is letterlijk gebeurd. Het volk dat niet ingegaan is op de verzoening, is onder het oordeel gekomen. Het is allemaal gebeurd 2000 jaar geleden. En dan gaat Jesaja inderdaad dat ook verkondigen. Wat dat inhoudt, wat de betekenis is van die wraak van God, waar het op gebaseerd is. Dat zien we dan verderop in Jesaja als het gaat over Bosra. Bosra is de hoofdstad van Edom. We moeten begrijpen dat je hebt Abraham, Isaac en Jacob. En die zegen is heel natuurlijk Isaac, Jacob. Niet naar zijn tweelingbroer, Esau. En dat is het venijn. Want die broer Esau haat Jacob. Dus het eerste geboorterecht. Weet je dat Edom zich niet aantrok van God? Hij had wel kennis van God, maar hij leefde als een goddeloze. En we zien dan die vijandschap tussen Jacob die godvruchtig leeft en Esau die goddeloos is. En we zien die twee als het ware samenballen Gods plan in het geslacht van Abraham, maar het ook weer uitgewerkt is, hoe hier is het na, is het nazaten, iets zichtbaar wordt van hoe dichtbij ze zijn bij het heilsplan van God. Tegelijkertijd, hoe ver ze uit elkaar komen te staan. Jacob, die doet wat in Gods heilsplan past. En Esau, die er recht tegen ingaat. Er leidt ertoe dat die vijandschap een eeuwigdurende vijandschap is. En die vijandschap zichtbaar wordt in Bosra, waar Yeshua uiteindelijk de wijnpers zal treden. En dat is allemaal in de tijd van de najaarsfeest. Dat betekent in de tijd dat dus na Yom Kippur, we weten van verzoening, maar na de verzoening. Hè, het is dus eigenlijk al op die eerste dag dat God de rechter is. Hè. Op de eerste dag, de dag van Teruah, is God de rechter. Die zegt, ik ga oordelen. Of je wel of niet een boknatie bent of een schaapnatie. Mondiaal. Of een boknatie of een schaapnatie. Gewoon verzoening bepaalt dat. Dus op die weg van eerste Tisri naar de tiende Tisri wordt bepaald, waar behoor je toe? Tot de bok of tot schaap. En moet je eens kijken wat er gebeurt met de poknaties. Worden geoordeeld. Bosra. De leeuw van Juda doet recht. Datgene wat onrecht is naar zijn volk toe. En we zien dat het gaat gewoon door. Met de wereld die verkeert tegen Israël. Antisemitisme, antisionisme. Gaat door. Maar wij als gelovigen, binnen de volkeren, een geweldige opdracht om te bidden. Heer, geef dat ons land, ons volk, geef dat Nederland aan de goede kant komt te staan. Dit komt in het oordeel als boknatie. Maar een schaapnatie zal zijn. Want, moet je eens kijken wat er staat in Johannes Evangelie. Dan lees ik het en denk ik van nou, prachtig beeld van wijnstok en de ranken. Maar dan zegt hij, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdort, en verzamelt ze, en werpt ze in het vuur. En zij worden verbrand. Dat betekent dus oordeel. Dat heeft te maken met, als je niet ingelijfd bent in de Messias, in de Messias van Israël, loop je gevaar om buiten te komen staan. 5 dwaze maagden staan buiten. Geen olie. Nog even ingaan op Edom. Bosra, Edom. Tweede missie, leeuw van Juda. Over de religie van de Edomieten is niet veel bekend. Maar als nakomeling van Isaac hadden ze kennis van de ware God. En ook besnijdenis nam deel. Dus als het ware, het lijkt dus erop uiterlijk van, nou, het is helemaal goed. Maar zij dienen welke God? De God van Abraham? Niet, maar ze dienen de gevreesde van Isaac. Dat ga ik uitleggen aan de hand van Genesis. Er staat, als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac niet met mij was geweest, zegt Jacob tegen Laban, dat Jacob weet, Laban wil hem eigenlijk ook niet naar achtervolgen, maar wil hem heel erg kwaad doen, Laban. Maar hij zegt, de gevreesde van Isaac. En wat is dat nu bij Edom geworden? De gevreesde van de schrik van Esau. Dus dat je moet voorstellen dat er de godsdienst van Edom is de geest van de wereldgeest, als doet dan door de schrik, door de angst te heersen over mensen. En Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. De angst overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen, de angst overwonnen. Maar de angst is datgene waarin de mensheid verlamd raakt. En lees ook bij de oordelen, dat is zelfs een woord voor misselijk makende angst. Zoals men dat eigenlijk in verband met die schrik van Esau uitlegt. Misselijk maken angst. Angst verlamt. Kan je misselijk maken. Denk aan oorlog. Denk aan situaties. En daarin zegt Yeshua, ik heb de wereld overwonnen. Als het lam. Maar ik ga de wereld overwinnen. Ook door het oordeel. Als de leeuw van Juda. Ik overwin de macht van de zonde. Ik overwin de macht van de dood. Op basis van de Shabbat dat in de dood is gekomen. Hij ging de dood in. Hij stond op uit de dood. Maar die dood is voor onze zekerheid. Dat wij dood zijn voor onze zonde. Wonderlijk, hè? Je bent dood in Yeshua, ben je dood voor je zonde. Die zonden kunnen jou geen kwaad meer doen. Die pak je niet meer. Heb je niet meer die grip op jou. En die angstmakende geest van Esau is precies tegenovergestelde. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit Hatikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.